Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Gisteren was nieuwe verdeling van de klas. Van groep 5 naar groep 6.
Goeie verdeling?
Het is een verdeling. Maar er waren te veel vriendinnen om tot een goede verdeling te komen. Dus er is wel weer gehuild. Uitgebreid.
Nou ja. Ik hoorde van een collega van Mia. Die werkt in Amsterdam-Zuid op een school. In de kleuterklas. En daar was een groep van 4 kinderen. En die werden verspreid over 2. Ging naar de 1 klas en 2 naar de andere klas. En dat de eerste advocatenbrieven alweer binnen waren. Bij de schoolleiding.
Advocatenbrieven?
Ja, yes. Oh, yes. Ja,
ja
hoor.
Het is Amsterdam-Zuid. Ja.
Okay, ja. Dat is gewoon papa's advocaat. Hij had dit nog liggen. Ja, in briefpapier.
Ja. Erg.
Nee, want dat zie ik al in de berichtgeving over uitgestelde musicals en ander beleid. En schoolfotograaf die toch moest komen nadat sommige ouders hadden geklaagd.
Oh ja?
Ook dat er nu wordt gezegd, we hebben hier heel lang over nagedacht en we hopen dat u daarmee rekening houdt. En we kunnen niks veranderen. Dat wordt nu al expliciet gemeld. Want iedereen gaat zeuren over alles.
Ja.
En, oh ja, nee, dat stond. We geloven wel dat u ook goede ideeën heeft, maar we gaan er niks aan veranderen.
Nou, dan heb je eigenlijk mijn opvoedtechniek al in die zin. Dat zeg ik bijna dagelijks tegen mijn kinderen. Dag, ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 4 en Abe van 2 en zwanger van de derde. En samen met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van 9 en Jana van 4. Anneke Hendricks, moeder van Alma van 4. En producer Anne Janssens, vader van Julius van 4 en Dunja van 1 jaar oud. Maak ik Ken Iemand Die, een podcast over ouders, kinderen, opvoeden. Al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Met in deze aflevering als speciale gast Lynn Berger. Lynn Berger is journalist, onder andere voor de Correspondent. En was al eerder te gast in onze show. Toen hadden we het over haar boek De Tweede. Dat een heel interessant boek is als je zwanger bent van De Tweede. Of je hebt een tweede. Of je wilt misschien een tweede. Of voor opvoeders in het algemeen. Daar hebben we toen een heel leuk gesprek over gehad. En laatst zaten wij op De Correspondent. En zagen wij een heel interessant nieuw artikel van Lynn. En het ging over de opvoedkundige filosoof Alison Gopnik. En daar wilden wij heel graag met haar over praten. Oh ja, en even voor de administratie. Lynn heeft zelf ook 2 kinderen. Een dochter van 6 en een zoon van 3.
Zoals hij zelf zegt, 3 en 3, 3, 3 kwart.
3 en 3, 3, 3 kwart. En ze heeft een nieuw huis. Een nieuwe woonboot.
Ka-ching.
Het overviel me een beetje dat het ineens... Ik dacht, oh ja, volgende week is weer de laatste schoolweek. Ja, Jan is natuurlijk net begonnen. Die had 18 mei haar eerste schooldag. En nu is het alweer klaar. Ze heeft het zelf volgens mij ook nog helemaal niet door. Van, oh ja, volgende week heb je vakantie. Ze wil volgens mij ook helemaal niet.
Ze wil niet naar school of niet op vakantie?
Ze wil niet op vakantie. Ze wil alleen maar naar school de hele tijd. Ik weet niet wat me overkomt. Ik denk, die moet je zo nu en dan echt met 10 paarden die kant op trekken. Maar zelfs als opa en oma komen oppassen. Dan zegt, oh ja, opa en oma komen vandaag. Maar ik ga naar school en dan komen ze me ophalen van school. Terwijl wij dachten van, we moeten echt stilhouden dat opa en oma komen, want anders wil ze niet. Dus ik zei, we hadden gisteren oudergesprek met juf Ankie. En toen zei ik ook van, je staat eigenlijk in de hiërarchie inmiddels boven opa en oma. En dat is een plek die wij allemaal ambiëren, maar nog nooit hebben gehaald. En jij hebt het gewoon in 3 weken voor elkaar gekregen. Het is echt, I salute you. Echt heel knap.
Maar ik had wel begrepen, want het appte je, dat ze ook wel ontevreden was en ze naar Afrika wilde verhuizen.
Ja. Ja, ze wil minstens 3 keer per week naar Afrika verhuizen. Maar niet vanwege juf Ankie, maar vanwege ons. Omdat er dan weer te veel dingen uit haar rap vallen. Omdat ze te moe is om haar rap vast te houden.
Ik snap dat. Dat is ook gewoon, maar, is ook gewoon vervelend eten.
Ze weet ook niet dat dit toch een leven lang doorgaat. Dat mensen gewoon ook volwassenen moeite hebben met het eten van een rap. Zonder dat er iets uitvalt.
Ook in Afrika is het moeilijk raps eten.
Precies.
Heb je dat wel uitgelegd?
Ja.
Dus is daar niet beter met die raps eten?
Nee, het is allemaal vooral hetzelfde. Nee, dat krijgen we nu dus wel. En ook als je nu niet ophoudt, dan ga ik je slaan. Of als je nu niet ophoudt, ga ik mijn dingen gooien. En laatst was Abe heel vroeg wakker en die moest dan huilen. En dan was ze wakker van geworden. Toen was ze naar zijn kamer gerend en hoorden we echt zo... Abe, als je nou niet ophoudt met janken, ga ik je slaan! Abe nog harder huilen. Ik heb gedacht, oh ja.
Maar is dit op school geleerd?
Denk het.
Ja.
Nee, maar dit is de schoolbrutaliteit, toch? Merk je dat?
Ja.
Dan houden ze zich in de hele dag. En dan moet jij het ontgelden als ze thuiskomen. Ah, ja. Dan laat ze alles los. En dan ben jij de pispaal.
Nee, ik wil dat niet. Ja. Dat niet. Ze trekken ook meteen zo'n schoolbag bij.
Ik wil dat niet.
Nee. Ik vind dat niet leuk.
Zit ze al op TikTok?
Nee, nog niet. Maar zij heeft al wel... Het is,
ze wil wel al een telefoon om de vriendinnen te appen.
Ja.
Zijn ze bij jou ook zo vervelend?
Ze is ook zo stom. Ik vind mijn ouders echt stom. Nou ja, dat soort dingen. Hoe gaat het met jou, Anne?
Ja, goed eigenlijk wel.
Je kwam met heugelijk nieuws.
Ja, mijn collega slash partner in crime slash goede vriend Tim de Gier van Dag Nacht Media heeft een zoontje gekregen, Max.
Yay.
Die is, als we nu opnemen, een dag oud. En met Tim gaat het medium. Zo
moi. Het ging moi.
Ja, moi.
Ja, maar goed. Bevallen tijdens een hittegolf. Dan gaat het met iedereen moi.
Ja, ja. Maar met mij gaat het allemaal lekker, hoor.
Ja. Dat appte jij bij hem ook gelijk terug.
Ja, met mij gaat het fantastisch.
Je zei, ik ga de studio in tijdens de hittegolf. Lekker ik zit cool. Lekker cool.
Ja. Nou, het is wel dus... Dat, ja, had jij ook, Alex, dat die kinderen die gaan niet slapen.
Nee.
Met dit weer. Dat, nee. Ik ook niet. Dus dat houdt elkaar weer in balans. Maar het is bloedheet bij ons thuis. Hm. Heb jij... Ja, jij hebt airco, Alex.
Ik slaap heerlijk.
En jij slaapt heerlijk, ja.
Als de kinderen eenmaal slapen.
Lynn heeft een nieuw huis.
Ja, zonder airco.
Ja.
Oh.
Maar we hebben een woonboot en we slapen in het water eigenlijk. Oh. Dus dat was nog best zoals hier eigenlijk.
Oh, dat is wel lekker.
Ja. En de kinderen slapen één nacht slecht en dan de volgende nacht goed.
Ja, dat klopt. Zijn ze ook kapot.
Ja.
Ja.
Maar we missen een stem aan tafel.
Ja, dat is eigenlijk heel tragisch nieuws.
Dat is tragisch, ja.
Ja.
Oh, want Hanneke is solo gegaan.
Ja.
We hadden een discussie over racistisch taalgebruik van Hanneke. En toen voelde ze zich voor het blok gezet. En er was een opening om postbode Boa schoonmaker te worden en podcaster in Bergharen.
Ja,
ja, de eerste Bergharense podcast te maken.
Ja.
Ja.
En medewerker van de supermarkt slash slagerij slash bakker.
Ja. En nou ja, moeten we natuurlijk ook wel bijzeggen dat ze zich natuurlijk sowieso altijd al beter voelde dan de rest.
Iedereen vrienden met haar wilde zijn wat wij, dus waar we heel jaloers op waren.
Ja. Ja. Dus dat er ook al...
Zij krijgt alle post.
Ja.
Ja. Ja, heeft ze al een beste vriendin, anders wil ik het graag worden. En dat soort voice berichten van 3 kwartier.
Ja.
Ja, dus nou ja, ze is solo gegaan, onze Robbie Williams.
Onze Hanneke, ze is niet meer.
Nee, we hopen...
Oh god, nou voel ik me heel erg Mark Barlow. Van.
Mark Barlow. Ik ben Jason Orange.
Zullen we vragen, hoe zou het daarmee zijn?
Met Jason Orange.
Heette hij Jason Orange?
Er zat een Jason Orange in Take That. Mark Barlow, Robbie Williams.
Dat is me echt niet bijgebleven.
Maar er was eentje die heel erg zijn best...
Gary Barlow en Gary Mark Barlow. Owen.
Oh ja, Gary Barlow probeerde heel erg ook solo of iets te zijn.
Die had nog wel een hitje volgens mij.
Ja, met Robbie Williams.
Maar Jason Orange, dat staat me echt niks van bij. Nee. Moest je huilen toen T-Deck uit elkaar ging?
Nee, maar ik kan me nog wel goed die aflevering bij Ivonie herinneren. Dat ze bij Ivonie te gast waren. En dat al die meiden huilend met hun spandoeken stonden. Later bleek er nog een meisje Lin, tussen te staan waar mijn
helemaal,
doelman heeft geschat.
Niet langs meegegaan. Ik ben
blij dat we straks weer wat niveau krijgen.
We gaan weer over wetenschap gaan hebben. Ja, nou ja. Maar Hanneke is zo druk en zo op vakantie op dit moment.
Ja, op de fiets.
Fietsvakantie.
Ja, dat was dus heel leuk. Want ze was dus op de elektrische fiets. Is ze van Bergharen naar, nou, give or take, Ruinerwold gefietst. Het is voor alle mensen, als je je topo niet op orde hebt, zoek het even op Google Maps. Want het is echt een takkenend.
Met kind.
Met kind achterop.
Maar dus eigenlijk... wel e-bike, toch?
E-bike. Dus van Alma is het allerknapst. Want die heeft gewoon echt 2 dagen lang stilgezeten.
Zo'n zitje.
Wauw.
Superknap. En ze kwamen nog even langs in Zwolle om te lunchen. Dus, want
maar
wij
goed,
lagen
we weten niet hoe het is gegaan, hè? Dat horen we nog.
De hele vakantie?
Nee, ja, ook met Alma in dat zitje.
Ja, want ze was dus bij ons langs geweest. Toen hoefden ze nog maar 20 kilometer. Oh. En het was echt heel goed gegaan. En ze hadden een spelletje gedaan, wat wij nu thuis ook vaak in de auto doen. Dat heet radiootje spelen. En dan zei Alma, of tegen Doris of tegen Hanneke, nu ben jij de radio, moet jij een liedje zingen. En dan mocht de ander dus ook per se niet meezingen, want dan werd Alma heel kwaad. Jij bent nu niet de radio! Nou, en ik heb dit nu uitgelegd aan mijn dochter en die bezigt precies dezelfde taal achter in de auto. Dus ze maken het goed, de familie Hendricks van den Burgt. Maar ze is er even niet bij. Nee. Dus dit zal de minst beluisterde aflevering worden van dit seizoen. Want alle beste vriendinnen van Hanneke, die zet hem nu meteen uit.
Die proberen een ander radiostation te vinden. Ja. Waar...
Radio Rijnland-Wolt zijn ze niet zoeken.
Misschien kunnen we toch wat, dat ze ons wat voiceberichten stuurt.
Ja.
Zodat ze er toch een beetje in zit.
Voor ons, voor onze luistercijfers.
Ja, voor dat mensen nu toch blijven luisteren. Ja. Er zou eventueel iets van Hanneke nog kunnen terugkomen. Ja.
Stay tuned.
Ja. Welkom bij de Hanneke Hendricks fan podcast.
Ja. We praten over Hanneke Hendricks.
Ja. Oh, wacht, volgens mij doet hij het al. Oh. Oh, ja. Ik heb nou door zijn telefoon... ik ben heel blij dat ik niet in de studio zit, want het is hier super mooi. Ik heb pijn aan mijn kont, want we hebben keiveel gefietst. We zijn op de fiets naar Drenthe gegaan. Wel elektrische fiets wel, dus we zijn wel erg babyboomer hoezé. Maar omdat iedereen alleen maar babyboomers rondfietsen, voel ik me ook jong, snel en wild. En dat kan dus op een elektrische fiets. En Ali vindt het heel leuk en ik hoor liefst aan Lin. Ik vind het ook wel jammer trouwens dat ik er toch niet bij kan zijn. Hoe dan ook, heel veel plezier. En heel veel liefs jullie. En oh ja, en ik was op de heenweg zijn we langs Nienke gefietst. Dat was echt heel erg leuk. En zo gezellig. Ik vind dat elke stad een Nienke de Jong en Tom de Lau moet hebben met kinderen. Alma vond het ook heel leuk. Ze hadden heel veel speelgoed, vond ze. Hoe dan ook, heel veel plezier.
Maar... om het toch het evenwicht een beetje in de groep te houden, hebben we een prachtige gast die ook nog heel veel kennis meeneemt. En niet alleen over Bergharen, maar over heel veel dingen die er wel toe doen. En dat is Lin Berger.
Hallo.
Hallo Lin, welkom. Fijn dat je er bent.
Ja, gezellig.
De vorige keer dat jij hier was, toen hadden we het over de tweede. Je hebt er nog steeds twee.
Ja, ja. Ja. Blijft het ook wel bij. Ja,
en hoe oud zijn ze nu?
6 en bijna 4.
6 en 4. Ja. En zou je nu aan het boek iets anders schrijven nu ze ouder worden? Zou je het nu anders schrijven?
Ja, nou, een van de soort verhaallijntjes in het boek was dat ik van tevoren heel bang was dat de kinderen heel veel ruzie zouden gaan maken. Omdat ik met mijn zusje ook heel veel ruzie had gemaakt. En toen kwam de tweede en toen bleek het eigenlijk dat het heel goed ging. En dus ik dacht, nou, oh, dat is fijn als je een soort van angstscenario's hebt. Die hoeven niet altijd uit te komen. En daar zou ik inmiddels wel een soort PS aan toevoegen. Waarbij mijn dochter gisteren vroeg. Denk je dat jullie een keer gaan scheiden, zei ze. Ik zei, nou, ik hoop het niet, je weet het nooit, maar ik ga er niet van uit. Oh ja, zei ze, nee, ja, het lijkt me ook niet zo leuk, maar het zou wel handig zijn. Want dan kan Oscar een weekje bij papa en ik een weekje bij jou. En dan ruilen we daarna om en dan heb ik geen last meer.
Van. Hier heeft ze lang over nagedacht. Dat,
ja, ja. Ze had een heel de logistiek al uitgedacht.
Hmm. Ja, dus projectmanager in de dop. Gewoon.
Ja, maar om daarom nou weer...
Oh, dat, ik vind dat heel herkenbaar. Ik hoor dat ook veel, dit soort opmerkingen.
Waarop hun vader Maarten zei... Oh, het leek mij juist relaxed dat jullie allebei één week mama zijn... en ik dan één week alleen. Nou, we zijn er nog niet uit.
Ja, de kinderen van welke dochter van jou wilde ook weer op boksen... om de andere neer te kunnen slaan?
René, die wil, ja, die, dat is ze nu al gestopt. Maar ze had ook wel bedacht om haar te kunnen deleten. Dat vinden ze ook wel fijn.
Mm.
Oh ja.
En gisteren ging ze een schuurgeluid nadoen om gewoon eigenlijk om jaren net te irriteren.
Een schuurgeluid?
Ja, Cynthia was nog de laatste ding aan het schuren. Dus toen ze ophield begon René gewoon het schuurgeluid te doen. Terwijl Jaren Ruby Rainbow aan het kijken was. Dus dat was weer, toen werd het weer ruzie.
Dat was echt gezellig. Oh ja, die kleine update moeten we misschien nog even hebben. Hoe gaat het met jouw verbouwing?
Ach, ja, de uitbouw, ja.
Deze timmerman is klaar met heeft geweldig werk gedaan. En de airco hangt. Ze moeten de lamp nog ophangen, schilderen en inrichten.
Joh.
Ja. Oh, de
End of an era.
De seksbank die staat er nog niet.
Nee, die ga ik dit weekend ophalen.
Ja, er komt een
seksbank?
Ja.
Nou, ze zijn heel jaloers op de kleur. Dat mooi roze.
Prachtige fluweelroze. Ja, seksbankje eigenlijk.
Ja, Anne noemde het meteen een seksbank.
Chaise-longe.
Chaise-longe. Maar Alex mag niet eens op de bank.
Nee, ik mag niet op de bank.
Mag niet.
Ik mag niet. Ja,
het is niet esthetisch verantwoord.
Ah, ja. Het is een chaise-longe en dat zit je te dicht op elkaar. Dus,
dat is het hele idee van seks.
Ja, dat doen we niet meer. We houden het met twee.
Als ze zin te hebben, thuis ook gewoon die hele anderhalve meter samen. Ja. Tot in de finesse is uitgewerkt, ja.
We hebben dus de uitbouw ook verdeeld in tweeën nu al.
En looprichtingen met kuststickers op de vloer. Ja, dat.
Ja.
Maar goed om te weten. Maar dat ging over de tweede. Je zit hier nu omdat wij een heel interessant artikel van jouw hand lazen op de correspondent waar je voor schrijft. En dat ging eigenlijk over een hele verfrissende manier van opvoeden.
Over niet opvoeden eigenlijk.
Dat was eigenlijk het verfrissende aan. Kun je vertellen, wie is Alison Gopnik?
Alison Gopnik is een Amerikaanse psycholoog en filosoof. Die zit aan Berkeley. En zij doet nu al bijna 50 jaar onderzoek naar hoe kinderen zich ontwikkelen. Hoe baby's en kinderen zich ontwikkelen. En ze begon als filosoof. En ze was heel erg geïnteresseerd in die dingen waar filosofen geïnteresseerd zijn. Zoals, waar komt kennis vandaan? Hoe begrijpen we de wereld? Hoe begrijpen we anderen? En ze vond het wel opvallend dat in de hele geschiedenis van de filosofie over die vragen wordt nagedacht. Maar het bij niemand was opgekomen om te kijken naar hoe kinderen dat doen. Want die leren dat. Mm-hmm. En het is ook weer niet zo verrassend. Want de hele geschiedenis van de filosofie wordt natuurlijk vooral bevolkt door mannen. Maar zij dacht van, kun je niet het antwoord vinden op dat soort wezenlijke vragen door te gaan kijken wat er gebeurt bij baby's en kinderen. Ze heeft een soort overstap gemaakt naar cognitieve psychologie. En is gewoon gaan onderzoeken van, wat gebeurt er in een kinderbrein? Wat gebeurt er in het hoofd van een kind? En wat kun je daarvan leren over het leven?
Hoe kwam je haar op het spoor?
Toen ik zwanger was van mijn eerste kind, toen ging ik opvoedboeken lezen. Die waren meestal best wel kut. En toen had ik een collega, Dimitri Tokmetsis, en die zei, je moet dit boek lezen. En dat was The Philosophical Baby van Alison Gopnik. Waarin ze eigenlijk schrijft over wat het brein van kinderen ons kan leren over filosofie. En dat vond ik zo verfrissend, gewoon qua niveau en interesse. En gewoon het idee dat je gewoon heel serieus kan nadenken over wat kinderen doen. In plaats van, eigenlijk is het een beetje het standaard idee wat ik dan kreeg van, baby's kunnen eigenlijk gewoon nog niks. Die hersenen zijn nog niet af. En jouw taak is om ze in leven te houden tot die hersenen wel af zijn. En haar punt is eigenlijk, nee, die hersenen zijn perfect voor wat ze moeten doen op dat moment. Dat vond ik heel interessant. Dus ben ik er een beetje blijven volgen. En ik heb een collega in Italië, die schrijft voor Die Correspondent. Dat is dan weer het kleine zusje van de correspondent. Nou, het grote zusje. Het Engelstalige zusje van de correspondent. En wij dachten, laten we er samen interviewen. Eigenlijk haar ideeën delen.
Ja, want wat je daar aanstipt, de hele house aan opvoedboeken. Daar hebben we er zelf ook in geschreven, maar daar staan juist helemaal geen tips in eigenlijk.
Precies.
Totaal tiploos boek.
Daar houdt Alison Gopnik niks van. Ja. Tiploze boeken.
Onze uitgever houdt daar eigenlijk niet meer zo van. Een terugblik.
Nee.
Dat verkoopt niet.
Oh, nee, mensen willen tips.
Mensen willen tips, ook al klopt het niet.
Nee.
Ook al weten ze zelfs dat het niet klopt. Want ik heb er ooit eens over Oei Groei geschreven en daar is heel veel over geschreven, over waarom het niet klopt. Mm-hmm.
Maar mensen vinden het toch heel fijn om te kunnen zeggen, nee, maar zit nu in een wolkje.
Ja,
ja. Ja, het is heel fijn. In een sprongetje. Ja. Maar elke keer als ik op sociale media iemand hoor zeggen, nee, maar mijn kind zit in een sprong, dan ik wil niet reageren en ik probeer het ook echt niet elke keer te doen, maar echt laat het los. Maar ik snap het heel goed, want je hebt gewoon handvaten nodig, omdat je denkt, ik word hier de wereld in geslingerd met een kind op mijn arm en ik heb geen idee wat ik daarmee moet. En dan is het heel fijn dat andere mensen zeggen, oh ja, zoveel schermtijd is oké, en dit is wat ze moeten eten. En zo. Ik snap het.
Maar het is met alles hoor. Het is ook met werken van, nee, zeg maar, je moet een lijstje maken. En dan zegt wie, nee, je moet een bullet journal maken. En dan moet je weer mediteren. En iedereen vindt het fijn als er wordt gezegd wat je moet doen. Dat doe je dan een week en dan stop je er weer mee. Of je doet het volgende weer.
Of je leest er heel veel over en je pikt eruit wat voor jou werkt. En je maakt er weer je eigen versie van. En dan ga je zelf online seminars geven over hoe jij denkt dat het moet. Dat is dan weer de
Insta-stories.
Ja, Insta-stories en tutorials. En hoe noemde jij dat ook alweer? We hadden het laatst nog weer over. Soort e-learnings. Webinars.
Webinars,
webinars.
Of mailflow colleges. Dat is ook een...
Wat is een mailflow college?
Ja, dat ken ik nog niet.
Als ik het goed begrijp, krijg je dan bijvoorbeeld elke week een mailtje. Met daarin een deel van de cursus. En dan volgende week nog één.
Oh, dit is Alex' nieuw artikel.
Ja.
Dit is een artikel waiting to happen.
Dat is een soort nieuwsbrief met een cliffhanger of zo.
Ja. Stay tuned.
Nienke, we hebben een nieuwe sponsor.
Ja, hè?
Ja, we hebben eigenlijk weer een oude sponsor terug.
Omdat die sponsor ook wel aanvoelde dat onze doelgroep deze sponsor heel erg nodig heeft.
Ja, wij hebben de sponsor nodig. En de sponsor heeft ons. Is gewoon een goede match.
Zeker.
Helpling is terug.
Dus ben jij nou nog een jonge ouder zonder huishoudelijke hulp? Ik weet dat het een. Ja, soms zijn de financiële middelen er niet naar dat je er een. Maar als je enigszins ergens.
Als het
doe,
kan.
Gun het jezelf.
Gun het jezelf dat een keer iemand anders banaan van de muur haalt.
Gun het jezelf dat een keer een ander de zinnelijkheidsspetters rondom de pot wegpoetst.
Gun het jezelf. Dat is daar. Gun het jezelf. Ja, maar, gun jezelf helpling.
Ja, maar denk je, dit heb ik dus zelf altijd. Als ik het bad sta te schrobben, dat ik denk.
Schrob jij het bad?
Ja, soms doe ik dat. Als deze coronaperiode zeker, want toen kon onze schoonmaker niet komen.
Doe je niet gewoon even zeg maar die douchekranen zo lafjes over?
Nee, maar dat kan niet, want daar heb ik een verhaal over. Maar als ze in bad zitten en ze zijn echt heel vies, want bij ons is dat, we leven in stof. Maar buiten ook in stof, hè? Niet alleen binnen in stof. Dus dan zijn ze
gun het jezelf.
Bruin-zwart. En dan als ze in bad hebben gezeten en dan heb je zo'n bruine rand tot waar het water kwam. Als je dat er niet afhaalt, dan koekt dat helemaal aan. Dan moet je echt gaan schrobben.
Nee, maar als je gewoon meteen lafjes met die douche, dan hoef je niet te schrobben.
Ja. Klopt. Maar dat is altijd iemand die het vergeet.
En er ligt altijd zand onderin de bak. Ja. Nou, daarvoor heb je dus een schoonmaker.
Ja. Dus ben je bezig met een uitbouw en zijn je kinderen de hele tijd zitten ze onder het stof en heb je zelf geen zin om het bad schoon te maken zoals Alex?
Precies.
Of gewoon überhaupt dat er geen stof meer ligt, dan wordt dat het bad niet vies wordt.
Of heb je binnenkort 3 kinderen en moet je die jongste sowieso 3 keer per dag in bad doen, omdat hij zichzelf helemaal onderscheidt en je dus eigenlijk geen tijd hebt om zelf het bad schoon te maken?
Placenta vlekken nog wel van de muur.
Meconium houdende poep overal. Precies. Regel dan in vredesnaam een schoonmaker via Helpling.
Zoek naar een vaste huishoudelijke hulp. En dan is namelijk Helpling precies wat je zoekt. Via Helpling kun je binnen een minuut een vaste huishoudelijke hulp vinden bij jou in de buurt. En net als jij wil Helpling dat deze huishoudelijke hulp. Ik moet even huishoudelijke hulp zeggen. Is dat het helemaal de term?
De HH-hulp. Mijn Beppe zei dat vroeger altijd al.
Van interieurverzorger.
Ik vind het super interessant dat we dat hulp noemen. Ja. En niet werk. Want het is gewoon werk.
Ja. Hoe moet ik het noemen dan?
Werkster.
Zoek je dus gewoon een schoonmaker of een werkster thuis of een huishoudelijke hulp.
Iemand die je ondersteunt.
Iemand gewoon die even je bad komt schoonmaken. Die betrouwbaar is. Die weinig gedoe oplevert. En die gewoon zorgt voor een schoon huis.
Oh,
heerlijk.
Zo'n cadeau.
Wat je dus ook kan doen trouwens. Dat is nieuw. Dat kon de vorige keer nog niet. Maar daar ben ik achter gekomen. Maar je kunt dus ook met die schoonmaker overleggen dat ze ook de was doen. Of dat er wordt gekookt. Even serieus. Dat kan gewoon nu. Moet je wel even overleggen dan. Maar kan.
Het is een soort kraamhulp, maar dan XL.
Ja, die mythische kraamhulp die kookt. Iedereen had die.
Ja,
ja ze kookt zo lekker.
Maar stel dat je dan dat ze nasi geitkaas moet koken. Is dat ook?
Alles in goed overleg. Wel goed overleg. En Helpling heeft een leuke deal. Speciaal voor onze luisteraars, want we doen het natuurlijk altijd. Daarvoor moet je even kijken op www.helpling.nl/ikkeniemandie. Ik zeg het nog één keer.
Helpling.nl/ikkeniemandie. En dan komt er weer eens iemand bij je dweilen.
Dweilen.
Maar een van de punten die Alison Gopnik maakt is... vroeger groeide je waarschijnlijk op in een groot gezin. Dus je had veel broertjes en zusjes. Je had misschien nichtjes en neefjes in de buurt. Dus je werd eigenlijk de hele tijd omringd door kinderen. En hielp misschien ook een beetje mee met die opvoeden. En dan tegen de tijd dat je zelf ouder werd... had je gewoon al best veel ervaring. Je had gewoon al best veel gezien. Maar nu heb je misschien 1 broertje of zusje. Als je 18 bent, ga je ver weg van je ouders wonen. Dan krijg je een keer een kind. Het is waarschijnlijk de eerste keer dat je een baby vasthoudt. En je hebt helemaal niet kunnen oefenen in gewoon een soort beetje natuurlijk omgaan met die kinderen. Wat je wel heel veel mee hebt geoefend, is gewoon naar school gaan en dingen leren en ze dan uitvoeren. Dus heel veel ouders van nu benaderen het ouderschap dan als ook gewoon zo'n soort project. Van oké, dan ga ik hier ook iets over lezen. En dan ga ik het doen. Maar zo werkt het natuurlijk niet, want baby's zijn niet... Zoals een stuk hout wat je, als je zo snijdt en zo snijdt, een bepaalde vorm krijgt.
Nee, precies.
Ik vind dat wel, dat is wel een goed punt. Dat we gewoon niet meer het opvoeden van kinderen of in de buurt zijn van kinderen... is niet meer het natuurlijk onderdeel van het meest van onze levens.
Ja.
Nee, ik weet nog wel dat een hele goede vriendin van mij, die kreeg toen een zoontje. En toen gingen Tom en ik op kraamvisite. En dat was echt voor het eerst in, een miljoen jaar dat Tom een kind vasthield. En we lachen nog wel eens om die foto die toen is gemaakt. Want hij staat dus echt met een minkvaas in zijn handen voor zijn gevoel. Oh, en ook niet weten. En ook, het straalde ook geen warmte uit of zo. Je zag gewoon de pure paniek van, oh, dit gaat helemaal niet goed. En straks laat ik het vallen. Terwijl mijn broertje, nou, dat is ook gewoon een volwassen vent. Die heeft zelf nog geen kinderen. Maar die heeft inmiddels zoveel neefjes en nichtjes. Waar hij zo vertrouwd mee is. Dat je bij hem, zeg maar, zie je al, ook al is hij zelf nog geen vader, zie je, hij heeft een onwijze voorsprong op alle andere mannen. Want hij weet prima hoe je een luier moet verschonen. En hij is niet bang om met een kind, met een baby, de trap af te lopen, omdat hij denkt dat hij het laat vallen. En dan zie je dus inderdaad hoe fijn het is als je een beetje vergelijkingsmateriaal om je heen hebt. Ook al heeft hij dus geen, hij was de jongste bij ons, ik bedoel.
Ja.
Hij heeft niet met zijn broertjes of zusjes omgesjouwd, maar wel nu
wel
al
met de kinderen van zijn oudere broertjes en zus.
Precies. Dus dat het wel echt goed werkt.
Maar ja, die kinderen worden natuurlijk ook steeds meer weggehouden van de gezinnen. Ja, natuurlijk niet bewust. We doen het zelf ook, maar dan het kinderdagverblijf. En nou, ik heb wel eens een gezin gehoord, die liet de jongste thuis met vakantie. Vond ik ook wel heel heftig.
No way.
Vond ze te veel gedoe.
Maar bij wie dan?
Ja, bij open oma of zo. Of zo'n open oma. Dan bleef hij gewoon een weekje. Maar dat is natuurlijk extreem. Volgens mij zijn ze minder aanwezig ook. Het wordt meer uitbesteed.
Ja, nee, maar het is ook, je hebt er een term voor, volgens mij generatiesegregatie of leeftijdssegregatie. Maar dat we stoppen onze peuters op het kinderdagverblijf. Oh, ja. En dan de kinderen gaan op school netjes op leeftijd. En dan de volwassenen zijn ergens anders aan het werk. En opa en oma, ja, die zitten dan ook in hun eigen appartement of in hun verzorgingsthuis. Dus het is allemaal een soort uit elkaar getrokken.
Ja.
Het is dan efficiënt of zo. We doen gewoon alle eenheden bij elkaar. Maar daardoor heb je dus ook, ja, wordt het allemaal steeds minder natuurlijk om je soort te verplaatsen in iemand die niet precies is zoals jij.
Ja.
Ja, je mist de variatie, volgens mij stond ook dan in het stuk, toch?
Ja.
Ik heb wel eens Vincent Duindam, die heel veel over vaders schrijft, geïnterviewd. En die noemde dat het boerderijmodel, wat hij een mooier model vindt. Dat thuis zijn, kinderen thuis en de buurt van huis werken. Eventueel ook je ouders er nog in de buurt.
Ja.
Wat hij veel natuurlijker vindt.
Ja.
Maar dan zou je dus zeggen dat wat je nu heel veel ziet van opa's en oma's die oppassen, dat het dus eigenlijk een hele positieve ontwikkeling is, omdat die... Het wordt vaak geframed als, kijkers die ouders geen tijd hebben voor hun kinderen. Maar eigenlijk geef je kinderen iets heel moois mee. Namelijk de blik van een ander stel ouders.
Ja, een ander stel
verzorgers, ja, op jouw kind.
Ja, en dat is ook en natuurlijk eigenlijk gewoon hoe we het heel lang allemaal hebben gedaan. Dus dat is dan meer een soort de evolutionaire antropologie kant. Die daar steeds meer bewijzen ook voor verzamelt van... We hebben nooit, zoals we het nu doen, zo van oké, je hebt ouders en kinderen en daar moet het eigenlijk allemaal gebeuren. Dat hele opvoeden, dat is een soort heel rare, soort freak model in de geschiedenis. Want je kan helemaal niet, een kind opvoeden kost gewoon zoveel energie en zoveel tijd. Dat kan je niet in je eentje doen. Je kan het eigenlijk ook niet met z'n tweeën doen. Dus in de meeste culturen, in de meeste tijden verdeelde je gewoon dat werk. Dus je had een biologische moeder, nou misschien een biologische vader die zo aardig was om mee te doen. En dan oma's, tantes, buurvrouwen die ook hielpen.
En hoe noemt Oprah dat? It takes a village to raise a child. Het is dat Hanneke niet is, maar daarom denk ik gooi hem er even in.
Maar ja, we wisten gewoon zeker dat het vandaag lang zou komen.
Ja, tuurlijk.
Het is echt jammer.
Want het stond in het artikel.
Het stond
in,
ja.
Wist je dat
Hanneke die term heeft bedacht?
Ik heb het gehoord. Ja. Ja, dat is heel snel rondgegaan, want Alison Gopnik zei het dus ook.
Ja. Heeft Alison Gopnik het vakantiehuis in Bergharen of wat is hier aan de hand? Nee, maar dit is wel even heel goed om even, zeg maar, trek er even uit. Dit moeten we even goed zeggen. Het is dus niet natuurlijk om per se met z'n tweeën kinderen te willen opvoeden. Dat is gewoon heel zwaar. En het is heel goed als je daar hulp bij krijgt.
Ja.
En mensen om je heen verzamelt die ook zorgtaken op zich nemen.
En niet alleen omdat het heel zwaar is voor de ouders, maar ook omdat het goed is voor kinderen om zoveel mogelijk volwassenen en modellen om zich heen te hebben. Ik denk dat we zijn ook een beetje beïnvloed door dat idee van hechting. En dat een baby moet dan hechten aan de moeder en de vader. En dan is het wel een beetje op met hechtingcapaciteit. Maar kinderen kunnen echt heel veel leren door gewoon verschillende voorbeelden te hebben van hoe je kan zijn, hoe je kan doen, hoe je met elkaar kan omgaan. En dat is ook het punt van de kindertijd. Is gewoon zoveel mogelijk dingen ontdekken, zoveel mogelijk opties zien. Zodat je later, als je volwassen bent, dan kan je gaan specialiseren en gaan toeleggen op één ding wat je hebt geleerd. Maar het hele idee van kindertijd is, je moet gewoon zo gevarieerd mogelijk aanbod hebben. En we maken dat heel smal door het soort terug te brengen tot het gezin. We doen dat natuurlijk niet helemaal, want je brengt ze ook naar de crèche en je brengt ze naar school. En dus het is ook weer niet alsof je soort tot je 18e alleen maar je ouders ziet.
Hoewel het wel heel homogene groepen zijn tegenwoordig, toch?
Ja, nee, het zijn hele homogene groepen. En ook denk ik dat veel ouders zich toch een beetje schuldig voelen als ze hun kind naar de crèche brengen of als ze opa en oma inschakelen. Je voelt je minder schuldig bij opa en oma dan bij de crèche. Maar het is dus juist heel goed mm-hmm. om ze gewoon uit te besteden.
Gaat goed. Goeie vragen ook, vind ik. Echt, hele goede vragen. Sorry dat ik smak. Ik ben chocola aan het eten.
Wij in ons opvoedboek, het heet Ik ken iemand niet. Het is nog steeds te koop, denk ik, in de betere ramsje. Dus het is gegarandeerd zonder tips. Tipvrij boek. Heeft Hanneke ook geschreven dat een vriendin van haar het ooit vergeleek met ouder worden met op vakantie gaan naar Vietnam. Dat je van tevoren allemaal boeken leest en dat iedereen je tips geeft en zegt, ja nee, je moet niet die toeristenfuik inlopen en daar hoef je echt niet naartoe en dat is echt te gek, maar dat weet nog niemand. En dat je dan het vliegtuig uitstapt en je staat op het vliegveld en dan maak je daarna alle fouten die iedereen ook al een keer heeft gemaakt, omdat je ze gewoon zelf nog even moet maken. En dat het ouderschap eigenlijk dus gewoon een reis naar Vietnam is. Je kunt je voorbereiden, maar je hebt eigenlijk geen idee en je maakt er maar wat van terwijl je ermee bezig bent, maar terwijl je op reis bent. Maar dat gevoel kennen wij natuurlijk bijna niet meer, omdat je dus alles in je leven inderdaad kunt plannen en kunt regelen en je kunt cursussen volgen over hoe je op je 50ste financieel onafhankelijk bent. En je kunt cursussen volgen hoe je je week zo perfect mogelijk inricht en zoveel mogelijk werk gedaan krijgt. En je kunt relatietherapie volgen en je kunt 100 jaar naar de psycholoog om jezelf helemaal uit te diepen. Maar met kinderen zijn zo'n onvoorspelbare factor daarin.
Ja.
Het is niet te leren of zo.
Het is niet te leren en ook het idee dat je dan, als je het goed doet, dat je dan succes hebt. En succes is dan, nou weet ik veel, een kind dat naar de universiteit gaat, een goede baan krijgt later en soort is geslaagd volgens wat dan nu onder de definitie van succes valt. Dat is ook eigenlijk, dat is, een kind opvoeden is niet zoiets. Het is voor een klein, heel afhankelijk wezentje zorgen, zodat het uiteindelijk na lange tijd kan gaan doen wat het zelf wil doen.
Ja.
Maar dat is ook, ja, best wel gek, want dan moet je dus heel veel investeren voor, ja, geen idee wat het wordt. Dat kunnen we ook al bijna niet meer voorstellen, tenzij je die relatie niet ziet als een project, maar als liefde.
Ja.
En dan is het ineens wel logisch. En natuurlijk weten we dat ook allemaal, dat het vooral dat is.
Klopt, ik had er een hele goede metafoor voor, hè, met de timmerman en de tuinier.
Ja. Ja, dus je kan het opvoeden of soort benaderen als een timmerman die dan zegt, oké, ik heb hier een paar stukken hout, wil ik een mooie uitbouw van maken waar een seksbank in kan staan. En dan moet ik dit en dit doen. En dan heb ik aan het einde heb ik die uitbouw. Dat kun je met een kind proberen. Dus ik doe vioolles en Chinese les en tennisles en bla bla. En uiteindelijk heb ik dan een succesvolle volwassene. Of je kan doen wat een tuinier doet en dan dus zeggen, nou, hier is aarde, hier is een beetje pokon. Ik gooi er wat zaadjes in. Ik hou het een beetje liefdevol bij en dan zie ik wel wat er komt. En het kan dan dus zijn dat wat er komt gewoon niet per se is wat je in gedachten had. Maar dat is dan oké. En zij zegt dus, ja, we zijn iets te veel. En het is dan, ze is Amerikaans en ze schrijft voor een Amerikaans publiek. En daar is altijd alles natuurlijk erger. Van, wij zijn te veel de timmerman kant op aan het gaan. En we zouden meer de tuinierkant moeten omarmen.
Ja, maar ja, als je nou hebt over ouders die een brief van hun advocaat sturen omdat hun kind niet in de goede groep is gekomen. Dat is piek timmerman gedrag, zeg maar.
En wat ik op de radio onderweg hierheen hoorde, een spotje van een privéonderwijs of particulier onderwijs met de term, wat was het ook weer? Laat je kind het beste uit zichzelf halen. Wat ik gelijk ook heel, mijn filosofie knop ging aan van, wat is dat dan? Dat is dus blijkbaar presteren.
Ja.
Niet dat hij timmerman wordt.
Maar nee. Gopnik, die noemde dat, ja, parenting is daar het Amerikaanse woord voor.
Ja, ja, dus
parenting. Waar we dus geen Nederlands woord voor schijnen te hebben.
Niet echt. Ja, opvoeden komt in de buurt, maar parenting, dat geeft heel erg aan, dat is iets wat de ouder doet.
Ja.
En het is een werkwoord. Ja,
in opvoeden zit dat natuurlijk niet. Dan zit eigenlijk in, geef ze maar gewoon eten en dan worden ze groot.
Precies. En als ze een beetje beleefd zijn.
To raise eigenlijk, van zorg gewoon dat ze groter worden.
Groot brengen.
En parenting, daar zit de ouder natuurlijk centraal en niet het kind.
En daar zit dat curling-ouderschap nog eigenlijk bij, zeg maar.
Helikopter-curling.
Ja,
alleen is dit misschien nog meer dresseren eigenlijk.
Ja.
Van, je wil dat ze dit gaan bereiken en daar ga je dit voor doen. En daar ga je deze lijstjes voor afvinken tot ze dit hebben behaald.
Nou ja, en heel
beetje
veel is
Ankie van Gunsven.
Heel veel is, ja, maar heel veel is dus ook onacceptabel. Dus niet de alternatieven zijn niet geen
en het is, want het is dus één pad. En dat pad moet je bewandelen en andere paden die
nou ja, dat sluit aan op bij wat Jan Brandsen, die ik geïnterviewd heb, ook voor het boek. Die had ook zo'n metafoor, dat is ook een filosoof. Die zei, je moet samen wandelen, ouder en kind. En dan stippel je een pad uit en dan mag het kind ook iets zeggen. En het kind zegt, ik wil naar Parijs. En dan zeg je, ja, dat gaat misschien niet lukken vandaag. En dan, maar je neemt wel af en toe een afslag. En die wandeling is van belang dat je elkaar niet kwijtraakt.
Ja, maar dat is ook een hele mooie metafoor omdat je het samen doet.
Ja.
In plaats van ik heb bepaald en jij gaat het uitvoeren.
Dan loop je achter elkaar aan.
Ja.
En dan raak je dus elkaar kwijt. Want hij zei, het is van belang dat je rond de 18e in ieder geval elkaar nog ziet. En niet dat het dan ophoudt, maar dat je elkaar onderweg niet kwijt bent geraakt.
Ja.
Want dat gebeurt denk ik met wat parenting.
Ja, het is natuurlijk uiteindelijk een recept voor gewoon heel veel frustratie voor iedereen. Want je kan nog zoveel boeken lezen, maar uiteindelijk gaat dat kind...
Mm-hmm.
Ja, en dat is ook wel mooi natuurlijk. Dat kinderen zijn ook wel weer zo weerbaar. Dat ze, je kan ze ook weer niet verknallen. Door zo rechtlijnig proberen ze groot te brengen. Maar ja, het is wel zonde.
Ja, want ik bedoel, je hebt volgens mij elke september wel weer in één grote Nederlandse krant een verhaal staan over ouders die teleurgesteld zijn in het schooladvies dat hun kind heeft gekregen. Weet je, ik woon in Amsterdam-Zuid en mijn kind is het enige kind uit onze vriendenkring dat naar het VMBO moet. Oh, de shame.
Ja.
Klingel, met mijn bel. Dus dat zijn al die verwachtingen die je hebt. Terwijl dan heb je dus ook, als je er nu pas achter komt van mijn kind is een VMBO-kind, dan heb je dus eigenlijk ook al 12 jaar niet goed naar je kind gekeken.
Ja.
Of ben je zo verblind geweest door het beeld dat jij had van dit zou mijn kind moeten worden. En nooit gezien wat het werkelijke potentie van je kind eigenlijk is.
Ja.
Zo treurig voor iedereen.
Ja,
hè?
Maar het is ook een rare, het komt ook een beetje door het systeem. Want het is een hele rare, abrupte overgang. Ik zie nu René die dus 9 wordt en dus is dat volgend jaar al, dus minstens volgend school, niet komend schooljaar, maar het jaar daarna al open dagen moet gaan bezoeken in groep 7. Ja, ik heb geen beeld van haar niveau, als je daar al over kan spreken, en over haar wensen, die wisselen elke week. En plotseling moet je dat dan op je 12e allemaal...
Nee, ze doet nu een schuurmachine na.
Ja.
Dat lijkt me VMBO.
Terwijl ze gewoon ook Zweedse puzzels oplost gisteren.
Oh, okay.
Laat het even gezegd.
Ja.
Ook Zweedse puzzels.
Ja.
Geen shame, Felix. Nee.
Ja, maar dat is natuurlijk ook omdat ons schoolsysteem ook zo ingericht is, dat je op jonge leeftijd ook alweer CITO-toetsen moet gaan maken.
Ja.
En zo. Dan geef je die kinderen onbewust dus ook al mee van oké, presteren, dat is goed. En niet van, ga eens kijken hoe het met jou gesteld is of zo. Vroeger werd dat allemaal veel stiekemer gedaan. Wij moesten ook wel eens van die testjes snel lezen en zo.
Oh ja.
Maar dan kreeg je nooit te horen van, nou, wie was de beste van de klas?
Ja.
Dus...
Oh, bij mij wel hoor, met dictée en zo.
Ja.
Dat weet ik nog wel, want dat won ik namelijk altijd.
Ja, we hadden ook in groep 5 inderdaad.
Zo'n vervelend kind was ik gewoon.
Met wie het langste nulfout had in het dictée, die kreeg dan een chocoladereep van meester Gerrit. En ik weet het nog precies, ik heb het in mijn dagboek opgeschreven. De dag dat ik toen 1 fout in de dictée had en Liesbeth 0. En toen kreeg Liesbeth dus dat was een
Liesbeth.
Maandenlange strijd.
Weer Liesbeth.
Weer
toen kreeg Liesbeth de chocoladereep.
Voor eeuwig op jouw lijst.
Ja.
Dit is dus, ja, maar dit is echt...
Jouw Michael Jordan moment.
Ja.
Hoe,
ja, daarna heb ik Liesbeth kapot gemaakt. Nee.
Ja. Kaart overheen gedunkt.
Maar dat weet ik nog. Mijn ouders waren gisteren toevallig aan het oppassen. En toen kwam mijn vader erachter dat Janne wil altijd liefst dat iemand anders wint. Die houdt zelf niet van winnen. Dat vindt ze heel ongemakkelijk. Want dan denkt ze dat mensen trots op haar zijn. Daar kan ze niet zo goed tegen.
Ja.
Ze wil gewoon een beetje, laat mij maar lekker. Weet je? Pak jij de shine maar. Zo. Van wie heeft het? En... dus mijn vader zo, ja, want mijn moeder en Janne deden een spelletje. En toen had mijn moeder gewonnen, was Janne heel blij. En toen zei ik tegen mijn vader, ja, kijk, ze houdt niet van winnen. Ze is veel blijer voor Beppe dat hij nou heeft gewonnen. En mijn vader zo, ja, dat heb ik echt nog nooit bij jou. Ik was echt al vanaf mijn 3e gewoon ten strijde, zeg maar. En ik zal jullie allemaal kapot maken. Ik was echt een Michael Jordan van Goga, zeg maar. Dat is mijn vader zo, en dit is jouw dochter. Hoe
wat had je
dit
geschreven in je dagboek over Liesbeth? Weet je dat nog?
Dat is, het ergste was gebeurd vandaag. En ik was al 18 weken foutloos in het dictée. En Liesbeth ook. En toen...
Wat is er geworden van Liesbeth?
Liesbeth is orthopedagoog geworden.
Oh, okay.
Ja, die heeft veel geleerd van mijn strijd. En is net bevallen van de tweede. Ik weet niet of ze deze podcast luistert.
Maar jij hebt eigenlijk Lisbeth ook nog grotere hoogte doen stijgen.
Ja, precies.
Nou ja, de concurrentie was wel goed inderdaad. Want ook met de CITO... Ik had weer een hogere CITO-score. Dat ik dit nog weet, zeg maar.
Dat is heel belangrijk.
Dat was toen voor mij echt 3 jaar later, zeg maar zo, de payback. Zo. Ja, die chocoladereep was vast lekker. Maar
wat hiervan is in jou, komt uit jouw opvoeding eigenlijk?
Dat streberige?
Ja.
Niet van mijn moeder. Mijn moeder is totaal niet streberig. Mijn vader wil wel. Mijn vader kan het ook niet uitstaan als hij over een bepaald onderwerp niet mee kan praten. En dat hebben wij alle vier heel erg. Dus dat je denkt, dat je sta je op een feestje en hebben mensen het over natuurkunde. Dat dan ineens denkt, shit, ja, ik moet ook meer boeken over Stephen Hawking gaan lezen. Want dan,
Richard Feynman niet allemaal gelezen.
Waarom kan ik hier nou niks zinnigs over zeggen? Dat.
Maar hebben je broers, hadden jullie dit allemaal thuis? Als jullie een spelletje speelden, dat bord vloog wel door de kamer.
Ja. Ja, ja. En vooral Haidt en ik hebben het heel sterk. Dit kan ik nu denken. Mijn middelste broer die had dan een keer, die deed een loopbaancoach-achtig ding. Hij wilde van baan wisselen en had een loopbaancoach. En die zei toen van, wat was het moment in jouw leven dat je het meest getergd bent geweest? En toen vertelde Haidt het verhaal. Dat hij met mij aan het fietsen was. Met Tom en met mij. We waren met z'n drie aan het fietsen op de postbank bij Arnhem. En Haidt had dat hele jaar nog amper gefietst. En Tom en ik waren vol in training voor de Tour for Life. Dat was een hele lange fietstocht waar we toen voor aan het trainen waren. Dus wij waren super fit. En Haidt helemaal niet. En toen heb ik hem er afgefietst op de postbank. En later nog een keer. En we kwamen terug bij het vakantiehuisje waar mijn ouders zaten in Hoenderlo. En Haidt ging meteen douchen. En mijn vader echt zo, die vond het niet leuk. Toen heeft hij speciaal, dat was op een zondag, heeft hij op dinsdag vrijgenomen. Zodat hij weer met ons kon fietsen. Want wij zouden nog een paar keer zijn. En toen zijn we met z'n tweeën de postbank opgefietst. En toen was het weer goed. En dat vertelde hij aan die loopbaancoach.
Heb je expres iets minder tempo?
Nee. Hij was zo getergd dat hij gewoon mij bij kon houden.
Hij had alles gegeven.
Ja, hij had alles gegeven. Ja. En die loopbaancoach is ook echt even stil. En die zo, je hebt het dus over een fietstocht met je zus. wij moeten getriggerd worden om ook tot zelf tot grotere hoogte te stijgen. Anders dan, dat werkt. Beetje competitie of zo.
Maar hoe, dat vroeg ik me laatst af, hoe doe je dat? Ik ben er bewust mee bezig met wat jij zegt, ook in opvoeding. Maar ik merk dat ik onbewust dingen doe die ik niet wil doen. En dat merk ik bij bijvoorbeeld, ik wil alles maar benadrukken dat school niet belangrijk is. Mm-hmm. Dat het leuk moet zijn. En toch doe ik af en toe zeg ik iets van, hoe is het gegaan? Of ik laat op een of andere manier blijken dat zo'n toetsje belangrijk is. En ik had met een goede vriendin van mij daarover. Want een grappige anekdote is, haar zoon was laatst kon ook niet slapen en die kwam naar beneden. En toen zat haar vriend Dream School te kijken. Toen zei die zoon, daar wil ik heen. Dus die vriend zei, ja, moet je goed je best doen op school. Dan kun je ook naar Dream School. Want ze hadden daar diertjes en ze waren gezellig aan het kletsen. Maar die jongen die kreeg dan ook weer extra stof, want hij kon er niet goed lezen of tafels. En ik zat hem op, want onzin allemaal, laat die jongen zijn eigen tempo. Toen zei ze, ja, dat vind ik ook. Maar tegelijkertijd trek ik het me aan. En dat doe ik ook, merk ik. Maar hoe doe je dat? Dus daar zit ik mee. Van, ik zit onbewust, toch ga ik mee in die stroom. Van ik roep ook altijd heel hard, het maakt niet uit wat ze VMBO doen. En toch denk ik stiekem, ja, maar ik wil dat ze alles kunnen doen wat ze zouden willen doen.
Ja, ja, nee, dat weet ik ook niet. Okay. Als ik het wist, geef ik een opvoedboek over.
Ja. Nee, maar Alison Gopnik zegt toch van, het is ook de angst van de ouders om uit de middenklasse te vallen. Wat in Amerika nog veel aanweziger is dan hier.
Nee, dat is wat ze, dat is inderdaad, ze zegt, het is dat parenting is een hele slechte uitvinding, maar hij is wel te begrijpen.
Ja, hij is niet irrationeel.
Hij is niet irrationeel, want inderdaad, ik bedoel, je wil gewoon niet dat je kind het slechter krijgt dan jij.
Ja.
En je weet, oké, wat is gewoon in deze samenleving het allerbelangrijkste om succes, ja, om niet uit de middenklasse te vallen, is gewoon opleiding, opleiding, opleiding. Dus eigenlijk moeten we dan de hele samenleving veranderen.
Ja.
Daar komt het op neer. Maar ik denk wel dat, oké, natuurlijk doe je onbewust de hele tijd dingen die je liever niet wil doen, maar het feit dat je wel ook nog een soort bewustheid hebt en jezelf een beetje afremt erin, dat het misschien iets helpt, dat hoop ik dan maar.
Ja, dat hoop ik ook, ja. Maar ik merk dus wel dat het onbewuste toch duidelijk wordt opgepikt. Want ik merk dus dat René wel gevoelig is voor prestatie en zo.
Ja.
Dat heeft ook wel een karaktertrek. Want de ander heeft het minder.
Maar het is maar wat meer.
Nee, maar ja, misschien moet je proberen een beetje balans te zoeken en te vinden. Maar het onbewuste wordt wel, en ik denk dat meer mensen er last van hebben. Dat ook omdat je zelf dan voelt, hey, ik zit toch te pushen of ik probeer toch mee te gaan en wat die docent roept.
Ja.
Terwijl je eigenlijk denkt van laat ze gewoon in hun eigen tijd dit allemaal lekker doen.
Ja, maar dat is het dus eigenlijk als het gewoon soort in de samenleving, als er gewoon meerdere opties waren voor succes. Of zo, ja. Of een bredere definitie van succes, dan zou dat makkelijker zijn.
En dat is dus eigenlijk wel. Want als je nu kijkt van wat zijn nu de banen waar je. Als je succes vertaalt in hoeveel geld wil je verdienen, waar is nu veel geld in te verdienen? Moet je stucadoor worden. Ja. Of je moet je eigen aannemersbedrijf ja. hebben. Of je moet iets met je goed met je handen mm-hmm. kunnen werken. Is nu veel lucratiever dan een opleiding of een studie.
Lekker creatief, out of the box.
Theaterwetenschappen.
CMV.
Maar ja, je wil ook weer niet dat je kind een verrotte rug heeft op de 40ste. Of geen niet goed verzekerd is. Dus dat zit je ook weer mee. Het is niet alleen geld verdienen. Want dat geloof ik, dat kun je altijd wel als je
meer. Ja, het
zijn
ook arbeidsomstandigheden.
Ja.
Ook nog wat zij dus ook zegt. Als je het voor het uitzoomt en kijkt naar de evolutie van onze soort. Maar wat maakt een soort weerbaar? Nou, dat is variatie. Zodat, mm-hmm. Stel je voor ineens verandert het klimaat. Dan is het fijn als je niet een monocultuur hebt. Waarbij iedereen goed creatief kan denken en goed achter een computer kan werken. Maar ook mensen die iets heel anders kunnen doen.
Ja.
En dat is dus het moment dat je als ouder denkt. Nou, mijn definitie van succes is universiteit en een baan op de Zuidas. En iedereen wordt zo. Dan ben je vervolgens echt de sjaak als er niemand meer huizen kan bouwen nadat het hele land is ingestort of zo.
Ja.
Raar scenario. Maar je kan het ook nog soort, zou het ook nog bijna kunnen benaderen als een daad van altruïsme om je kind niet zoals alle anderen te laten worden. Ik doe het voor de soort.
Ja.
Ja. Ik weet dat er ook zo'n opvoedboek is. Dat is dan hoe je je kind een kleine Fransoos maakt of zo. Ik weet niet meer hoe het heet. Weet je, dat het zo'n
zo heel beleefd is. En ja. met zijn voorkeet op zijn derde.
Precies.
En
dat ze gewoon
hoedjes opzetten.
Leuk schaaltje, hoor. Ja.
Kunnen haffelen. En dan zwijgend in een restaurant kunnen zitten naast hun ouders. En gewoon,
waarom moet dat?
Dat je daar hele brave, gestructureerde kinderen van krijgt. Ja. En als er dat soort opvoedboeken bestaan. En jij bent van de school. Mijn kinderen mogen zelf ontdekken. Want dat is wat Alison Gopnik zegt. Ja. Dat die eerste jaren hebben ze nodig om te ontdekken. Als je dan in een pannenkoekrestaurant zit. En jouw kind gooit de hele tijd de stroop van tafel. Om te kijken hoe de zwaartekracht werkt. Dan zullen de mensen eromheen denken. Jeetje, wanneer gaan ze die kinderen een keer opvoeden? Ja. Terwijl als daarnaast een kind zit dat als een Parisien wordt opgevoed. Dan zullen de andere omstanders denken. Oh, dat is een goed opgevoed kind. En dat kind dat de hele tijd de stroop gooit, is een slecht opgevoed kind.
Ja.
Maar ik vind het een lastige balans. Want ik merk het heel vaak in de ochtend. Ik ben niet zo goed humeur. Alles moet in een uur. En die kinderen maken dus altijd ruzie in de ochtend. Ook omdat René een slecht humeur heeft. Dus gaat ze jaren weer irriteren. En dan zit ik heel veel te mopperen. En ook te zeggen van praat maar even niet tegen elkaar. En ik zit heel veel te sturen, merk ik. En dan denkt hij, ja, ik zit nu weer hun te sturen. Omdat ik weer wil bepalen hoe mijn ochtend is. Waarmee ik weer hun ook weer ergens in duw.
Ja, oké, maar het is ook weer niet je taak om je helemaal jezelf op te offeren voor je kind, toch?
Dat
het
is juist zo
je
lastig.
Het is een samenspel.
Ja.
Dus iedereen moet de hele tijd concessies doen. Dat vond ik zo mooi. Het is een uitspraak van Zadie Smith. Die zegt dan: gezinnen zijn gewoon ontzettend gewelddadige plekken.
Ja.
En niemand komt er zonder kleerscheuren vanaf. Want je moet gewoon de hele tijd inleveren. En dat geldt voor iedereen. Dus het is ook weer niet. Je moet ook dan weer niet soort het andere uiterste gaan doen. En denk ik moet mezelf gewoon helemaal in dienst stellen van whatever het is dat mijn kinderen gaan worden. Nee, jij bent er ook nog.
Ja.
En de ochtend is gewoon heel vervelend.
Ja. Ik roep nu dus nog steeds dat ze 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Want dan geldt het helemaal niet voor hen. Maar Abe, die is ook zo moeilijk wakker te krijgen. En dan zit Janne dus ook inderdaad het zo. Hey Abe, tegen aan te schudden en zo. En dan wordt hij weer kwaad. En wij willen ook gewoon even rustig, al is het maar even 1 krantenberichtje. En even rustig je koffie drinken.
Oh nee, dat heb ik al lang opgegeven.
1 krantenberichtje, hè? 1 kolommer.
Nee.
Maar dat moet ik altijd denken aan een verhaal dat een keer in Volkskrant Magazine stond.
Ik ben al lang blij als ik naar de wc kan.
Ja, ben je naar de wc zo?
Huh?
Wauw.
Een douche heb je opgegeven, toch?
Ja, dat werkt niet.
Wordt nooit wat.
Nee.
En er stond er een keer een stuk in Volkskrant over kinderen die Ritalin kregen. En dat er een paar ouders die hadden hun kind aan de Ritalin gedaan. Want die moeder zei, ja, ze waren zo druk, ik kon op zaterdag niet eens even de rustig de krant lezen. Enkele ouder kon op zaterdag rustig de krant lezen, ja. Tenzij je kinderen op een weekendschool doet, maar anders.
Ja, of dat ze als Fransoos zijn opgevoed.
Precies. Maar voor de rest, wonderlijk vond ik het. Wonderlijk, maar goed.
Ik vind het heel leerzaam. Super leerzaam.
Wat ik erg leuk vond, is dat in je stuk is dat volgens Gopnik dus kinderen zich redelijk gedragen. Nou, we hebben net Nienke's dochter die wil naar Afrika verhuizen. Uh-huh. Bij Alex doen ze schuren, machines na.
Ja, om elkaar te perfectly irriteren. Normal.
Ja. Maar er stond een zin in en die kwam voor mij echt op het goede moment. Er stond in, zoals een dreumes die keer op keer haar drinkbeker op de grond gooit, een stuk minder onhebbelijk wanneer je weet dat ze het niet doet om jou te irriteren. Om uit te vogelen hoe de zwaartekracht werkt.
Ja, net als die potstroop in de pannenkoekenrestaurant.
Ik hou me daar echt aan vast, hoor. Ja.
Nee, maar ook
de tweede bij ons, alles gaat de lucht in.
Ja,
echt niet helemaal. Ik moet echt nieuwe kleden gaan kopen ook. Ja, dat is echt niet meer te doen.
Kleden?
Ja,
betonvloer. Ik heb kleden, toch? Ja, dat is ook een fout natuurlijk. Ja.
Nee, je hebt wel bij de Gamma als hele goedkope af en toe.
Die heb ik al.
Je loopt gewoon vier. Ja. Maar haar punt is van, baby's zijn een beetje eigenlijk als wetenschappers te vormen theorieën over de werkelijkheid.
Ja,
en vervolgens gaan ze testen of die kloppen. Ja. Dus inderdaad, oh, als ik iets loslaat, valt het. Zou er iets. En dan ga je dat testen. Ik vind dat wel, denk als je het zo gaat bekijken, is het gewoon echt best wel leuk. Of ja, oh, mijn zusje is geïrriteerd als ik een schuurmachine ga doen. Dus even kijken of het nog steeds werkt.
Ja, precies. Nou ja, dus zo werkt het echt inderdaad. Maar, ook zo, ja,
maar als je dat beseft, dan is het toch minder
frustrerend. Ja, maar ze testen jou ook. Ja. Ze kijken volgens mij ook heel erg naar wat jij doet.
Ja.
Ja. Bij één actie en bij die actie.
Ik gooi niet bananen door het huis. Bedoeld.
Nee, maar ik heb zo'n jongetje in de straat die anderhalf is. En die zie je altijd heel leuk naar de plek rennen waar hij niet heen mag. En omkijken wat zijn moeder gaat doen.
Ja,
dat doet Abe nou ook steeds. Als ik hem moet verschonen, zeg ik nou kom even hier. En hij weet dus inmiddels, ik ben, als we dit opnemen, 35 weken zwanger. Ik kan niet meer zo hard. En dat weet hij. Dus dan vindt hij het ook gewoon leuk om rondjes door de kamer te rennen. Dan moet ik hem dus ergens halverwege echt in zijn kraag grijpen om nog. Maar ik zie gewoon aan hem dat hij dat gewoon. Hij vindt het gewoon een leuk spel. En ik raak daar dan een klein beetje gefrustreerd door. Omdat ik denk, ik heb hier helemaal de buff niet voor. Maar ik snap ook wel.
Een prima leermoment is om te zien de motoriek van een hoogzwangere vrouw.
Zeker. AKA, hij tuimelpoppetje.
Een wetenschappelijk experiment. Wat kan ze nog?
Ja, precies. Maar hij ziet het gewoon volgens mij meer als interactie tussen ons beiden. Van, oh, ik heb even de aandacht van mijn moeder. En we hebben het even leuk samen. We doen een spel.
Ja.
En ik denk, dit is geen spel!
Hij heeft het leuk.
Nou, is ook wat waard.
Je ging in coronatijd met Gopnik bellen, neem ik aan.
Ja.
Jullie hadden een fijne Zoom-meeting met elkaar.
Hele fijne Zoom-meeting.
Wat wilde je van haar weten? Wat was jouw belangrijkste vraag aan haar?
Wat ik eigenlijk wilde weten was, als ze nu dus zeg maar al... Ze heeft zelf ook 3 kinderen, geloof ik. Maar ze was al lang bezig met dat onderzoek naar baby's en peuters. Toen ze moeder werd, ik was zo benieuwd van... Als je dan al weet wat je weet als expert... Is het dan makkelijker om kinderen groot te brengen?
Ah ja.
En het antwoord was nee. Ja. maar ze zei... nou, dat vond ik eigenlijk ook wel een goede vergelijking. Ze zei, je bent ook geen betere surfer als je weet... als je natuurkundige bent en weet hoe golven zich gedragen. Je wordt alleen maar een goede ouder door het te doen. Ze zei, dus waar ze meer profijt van had gehad... was het feit dat ze de oudste was van 6 kinderen thuis. En dus gewoon wel al heel veel die apprenticeship had kunnen doen.
Ja, ze had al heel veel baby's vastgehouden.
Ja.
Ik zat er net over na te denken of ik überhaupt ooit een baby eigenlijk had vastgehouden voordat Julius werd geboren. Weet je dat ik het niet zeker weet?
Jeetje joh.
Ja.
Ja, maar het is misschien ook weer meer, nu ben ik heel generaliseerd, maar een meidending.
Want het heeft te maken met vrienden of die al kinderen hebben. Ja. Daar heb ik het, want ik had tot die tijd, tot de vrienden kinderen kregen, ook geen baby's vastgehouden. En daarna dus weer wel, en wij waren iets later, dus dat scheelde dan. Niet dat je dan ook niet als...
Je bent nog geen expert, maar...
Nee, je staat nog steeds met een mingvaas in je handen.
Ja, want het is natuurlijk ook altijd zo dat je dan... Ga maar even op de... Zit je zo goed op de bank?
Ja.
Kun je je arm zo ondersteunen? Oké, dan geef ik hem nou aan jou. En dan zit je zo...
Maar dat ritueel van dus bij de kraamvisite... je baby aan andere mensen geven om vast te houden... Er zijn heel veel andere primaten die doen dat dus niet. Dus als je... Volgens mij is het bij chimpansees... Je krijgt een moeder chimpansee krijgt een baby... en echt probeert er in de buurt te komen... en ze hakt je hand eraf. Maar mensen geven baby's rond. Dat is volgens mij ook echt soort nog vanuit dat mechanisme dat je het opvoeden niet alleen gaat doen. En je wil dus gewoon dat iedereen zich gewoon een beetje hecht aan zo'n kind.
Ja. Maar het is toch net zo dat kraamhulp ook echt uniek is voor Nederland. Dat het verder helemaal niet in de rest van de wereld kennen dat er een vreemde een week bij jou komt helpen als er een baby geboren is.
Nou, Japan heeft de babyhotels, hè?
Oh, daar breng je kind dan toch een tijdje in.
Dan kun je even slapen.
Ja, nee, dan word je helemaal verzorgd. Je moeder en kind.
Volgens mij. Vader niet.
Ja, ik weet niet of dat... Ja, het hele gezin is erbij volgens mij. Ik weet niet precies, maar daar zit je gewoon een paar weken na de geboorte. Heel luxe.
Maar ja, het is heel luxe, maar het is ook natuurlijk een soort vervanging voor iets wat we kwijt zijn.
Ja, je koopt het eigenlijk.
Je koopt het.
Ja.
En vroeger had je dan gewoon... Vroeger. Toen echt niet alles beter was, maar dat wel. Dat je gewoon heel veel mensen om je heen had sowieso. Die vanzelf kwamen helpen en die het allemaal al hadden meegemaakt.
Ik zou niet weten waar ik zou zijn zonder de hulp van de opa's en de oma's en zo.
Ja, maar ook de buurt vind ik ook wel steeds belangrijker, merk ik. Verschillende mensen, verschillende kinderen ook, waar ze mee spelen. En,
maar is toch als je kinderen wat ouder worden, denk ik dan toch? Dat het
ja, dat ze gewoon, maar ook gewoon, ja, ze lopen nu de deur plat en andersom ook. Dus dan heet kinderen aan de deur. Van,
ik heb dat niet echt nog.
Het ligt een beetje ook aan de wijk. Ja, wij zitten natuurlijk precies tegenover zo'n speeltuin vol kinderen. Maar dat, ik vind het wel heel fijn en het werkt ook goed.
Lynn, zijn er dingen of ideeën van Alison Gopnik waarvan je denkt van, nee, dat toch, daar ben ik niet zo mee eens?
Nou, het is misschien meer gewoon de hele stijl. Het is natuurlijk, ze is Amerikaans.
Ja, het is best Amerikaans.
Het is gewoon best wel Amerikaans in de zin van, oké, dat parenting is ook gewoon groot. Daar, want de New York Times heeft nu sinds anderhalf jaar die parenting website. Dat is volgens mij de best bezochte deel van die site. En daar staat het ook vol met tips en zo. En ik denk in Nederland zijn we sowieso al iets relaxter. En de sociale ongelijkheid is ook iets kleiner. En het is een beetje het... Om een argument te maken is het vaak heel fijn als je het kan afzetten tegen iets waar je niet voor pleit. Dus het doet dan alsof bijna alle ouders carpenters zijn. Mm-hmm. En dan kan je het gardener model naar voren schuiven. En dat maakt het gewoon heel prettig argumenteren. Maar de meeste ouders zijn natuurlijk...
Nee, is ook een beetje Amerikaanse stijl natuurlijk. Iets heel groots maken en dan zeggen dat klopt dus niet.
Ja, iedereen denkt.
Ja, precies.
Niemand heeft ooit gedacht dat je kinderen serieus zou kunnen nemen. Maar hier ben ik. Ja. I've got news for you. So, nou, ik weet niet. Hoezo? Ja. Überhaupt, volgens mij dachten de oude Grieken ook wel na over hoe je een goed burger moest maken. Dus het is natuurlijk ook allemaal niet zo nieuw. Maar dus het zit er meer in stijl. En volgens mij gewoon haar idee, denk ik, het is gewoon wel logisch en ook toch verfrissend.
Ja.
Nee, volgens mij is zijn haar boeken heel fijn om zelf ook een beetje uit te pikken wat je nodig hebt. En dat je ook weet van, nou ja, ik ben niet helemaal een timmerman. Maar ik ben ook nog niet helemaal de tuinier die ik graag zou willen zijn.
Wat zit daartussen?
Dus het timmerman
wij allemaal waarschijnlijk.
Pergola-bouwers. Van alles een beetje. Dus dat het je wel bewust maakt van... Oh ja, misschien dat je bij bepaald gedrag van jezelf ineens ziet... Oh, nu schiet ik echt de timmerman kant op. Dat hoeft helemaal niet.
Ja. Ja, en dus inderdaad dat je gewoon dingen die soort echt... Dat je bij een klein kind echt kan denken... Come on! Weet je wel, we moeten nu gewoon gaan. En nou ga je het zand uit het profiel van je schoen peuteren. Maar als je dan begrijpt, oh nee, maar het is hun doel om soort op iets heel kleins zich heel erg te richten. In plaats van zoals wij soort het overzicht houden en lange termijn te denken. Dus hij is gewoon goed bezig.
Ja.
Dan moet je nog steeds de bus halen, maar gewoon net iets minder.
Als je 5 minuten eerder aankondigt van we gaan over 5 minuten weg. Dan haal je al veel frustratie uit de lucht. Dan weet ze in ieder geval waar ze aan toe zijn.
Ja, maar dat vergeet ze ook in die 5 minuten weer.
5 minuten is ook gewoon een totaal abstract begin.
Ja,
dus
precies.
Ik zeg meestal dan na 1 minuut al, ja, dat waren 5 minuten.
Wat moeten we lezen van Alison Gopnik?
The Gardener and the Carpenter en The Philosophical Baby. En ik zou ze in het Engels lezen, als het kan. Vooral vanwege dat parenting.
Dat is wel vertaald.
Het is vertaald, ja. Het is vertaald.
Gaan we doen.
Top.
Je bevalling mailflowen.
Nee, ik wilde mijn bevalling aan de vrienden van de show
Precies.
Daar moeten we het nog even over hebben.
Ja, daar moeten we het over hebben.
Want we moeten even een hele grote shout-out geven naar Manouk.
Manouk is echt de beste luisteraar.
Manouk is... Nou...
Nee, we hebben heel veel leuke luisteraars.
Nou, Manouk was wel een beetje de Lisbeth van de vrienden van de show.
ja, dat is zo. Het is
jammer voor de nummer 2. Maar.
Ja.
Manouk was de eerste.
Ja.
Manouk alles goed.
Manouk is de eerste vriend van de show. Maar denk je nou... wat is dit? Hoe kan dit?
Waar hebben die mensen het over?
Hoe word ik een Manouk? Je kunt dus tegenwoordig vriend van de show worden.
Dat kan.
Het is een prachtig platform gemaakt door onze grote bazen van Dag en Nacht Media. Waarbij je... we wilden eigenlijk wat meer contact met jullie. En nog meer contact.
Ja, we hadden al heel veel vrienden op Facebook en op Twitter en Instagram.
Ja.
Maar
dankzij Hanneke.
Dankzij Hanneke. Ja, hij geeft Hanneke heel veel vrienden van de show al.
Ik wil eens altijd onderscheiden. Die zeggen, ja, ik ben misschien wel vriend van de show, maar vooral van Hanneke.
Ja, ja. Dat eigenlijk ook vrienden van Hanneke kunnen noemen. Maar daar hebben we het niet voor gekozen.
Nee, want dat heeft ons eigen platform geen zin meer.
Nee. Maar als je dus aanmeldt als vriend van de show van Ik ken iemand die, dan krijg je exclusieve dingetjes.
Bevallingsverhalen. Audiofragmenten.
Audiofragmenten van de bevalling.
Nee, dat krijg je niet. Maar dat kun je doen. Je kan dus wat makkelijker zelf een audiofragmentje aan ons opsturen.
Ja.
Dat is leuk. Dat
als kan allemaal via het platform. Technisch.
En wij kunnen daar stukjes op schrijven. Ik had een notitietje geschreven waar alleen Alex op heeft gereageerd.
Ik heb er wel op gereageerd.
Ja.
En daar ook geen reactie op gehad.
Verder. Nee, dat was ik weer vergeten. Dus dat gaan we verbeteren. Dit,
nou, ik heb er denk ik wel reactie op gehad. Want ik vroeg dus waarom gaan naar dat hemelse eerste week kinderen weer naar school. Waarom worden ze dan gelijk verkouden? Nou ja, gelijk daarop zei het RIVM, ze mogen wel met een snottenbel naar school.
Ah, ja. Dus blijkbaar is het in RIVM ook al vrienden van de show.
Ja, er was wel een Jaap van D die had aangemeld. Dus misschien was het toch...
Diederik G.
Maar op Vriend van de Show kun je ook natuurlijk al onze afleveringen vinden. En al onze notities bij de afleveringen. Dus als je nou heel graag het stuk van Lynn wil lezen. Het interview met Alison Gopnik, staat daar de link. Kan je gewoon klikken, kan je gewoon lezen. Dat is makkelijk, toch?
Het is echt super makkelijk.
Ja. En je kunt doneren dus. En dat is leuk, want dan kunnen wij meer maken.
Precies, want jullie merken er nog weinig van. Maar wij zijn dit begonnen als een liefdewerk oud papier dingetje. Het is inmiddels iets meer geworden.
Ja.
Maar we vinden het heel leuk als je iets wil bijdragen. Want dan kunnen wij nog meer mooiere dingen maken.
Daarom wilden we een shout-out geven naar Manouk.
En iedereen, want ik was heel ontroerd eigenlijk dat mensen dat gewoon doen. Ja. Want ik vind het heel leuk, maar ik vind het ook, ja.
Zal ik meer shout-outs geven dan? Sabine, Geeske, Annabel, Suzanne, Jente, Herman, Marleen, Annemarie, Arjan, Janneke.
Nou, shout-out naar Arjan als eerste man dan.
Ja. Shout-out naar Arjan.
Echt gek.
En de rest.
En de rest.
En als je dit nou hoort van ik wil ook vriend van de show worden, ga dan naar...
vriendvandeshow.nl /ik-en-iemand-die.
En dan wijst het zich echt allemaal vanzelf.
Ja.
Ja. Maar Manouk, die had dus ook een...
Is het je nieuwe verkering? Ja. Iedereen die vriend van de show wordt, kan ook een potentieel nieuwe verkering van Anne Janssen.
Nee, maar je kan dus ook gewoon ons een berichtje sturen makkelijk. Heeft Manouk gedaan. Zal ik het voorlezen?
Zeker.
Komt het. Hoi allemaal, ja het is gebeurd. Ik ben geüpgrade van fangirl naar vriend van de show. Als eerste. Ja, shout-out. De afgelopen jaren zijn net een achtbaan geweest hier in huis wat kinderen betreft. Ik slikte medicijnen waar ik niet zwanger bij kon worden. En lichamelijk was ik niet in staat om moeder te zijn. Toen dat verbeterde en ik die medicijnen niet meer hoefde te slikken, hebben we een poging, of 12, gewaagd om kinderen te krijgen. Maar helaas. Na een jaar zelf proberen kwamen we in het ziekenhuis achter dat zelfs de medische mallemolen geen optie was voor ons. Aangezien ik als kind al pleegkinderen wilde en na heel veel gesprekken en... jullie aflevering over pleegouders. Zijn we serieus voor gegaan? Dat is een leuke aflevering.
Ja, we zijn een leuke aflevering.
Waren jullie naar heel Hugo Waard gaan?
En jij niet, omdat Ajax speelde.
Ajax speelde, dus ik kon niet. Ik had betere dingen te doen. En...
hij was thuis nodig.
Oh ja, dat was toen net iets.
Ja, Nienke, haal jij even het Amsterdam even de opnameapparatuur.
Ja, was ik hartstikke ziek, jongens.
Nee, joh.
Hartstikke.
Ja.
Wat een griep.
Sorry, Manouk. En nu ligt er een peuter in bed liedjes te zingen en zichzelf wakker te houden. Het is compleet anders gegaan dan verwacht. En iedere dag leren we weer iets nieuws. Dat is goed, dat is ontdekken. Met elkaar, samen wandelen. Maar het is zo fijn om te horen dat dat voor iedereen hetzelfde is. Dat iedereen maar wat doet. Dat we allemaal ons best doen. Dat het bij lang niet iedereen vanzelf gaat. Dat niet alles leuk is en of hoeft te zijn. En dat we allemaal wel eens met de handen in het haar zitten. Dank daarvoor. En blijf hier alsjeblieft mee doorgaan. Want mijn man en ik leren heel veel van jullie. Oh nee. Want mijn man en ik leren zoveel van jullie manier van zuchtend ouderschap. Shout out naar Alex.
Dat is wel een kleine nuance, ja.
Wat dankjewel, lief. Wat een lief verhaal.
Ja,
en ze vat daar in een paar zinnen ook gewoon de hele podcast samen.
Ja.
Dus als we nog een copywriter nodig hebben, dan weet hij te vinden, Manouk. Te gek.
Dus stort het geld gewoon weer terug.
Precies. Maar wil je je aansluiten bij Manouk en het keurkorps aan Vrienden van de Show? Ga dan dus naar vriendvandeshow.nl/ikkenniemanddie. Meld je aan. En dan zal ik je over een paar weken ook eens even heel veel leuke baby-updates zetten. Inshallah, deo voor lente. Zo de heren willen en wij leven. De eerste babyfoto vind je daar.
Oeh.
Oh.
Oeh, tempting.
Exclusive.
Yes, I know.
Oh, RTL Boulevard is nu vriend van de show.
Guido Den Aantrekker.
Ja, dat was het.
Ja, dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Heb je nou een vraag of een opmerking voor ons? Dan kun je ons op verschillende manieren bereiken. Dat kan via ik@dagennacht.nl, ons mailadres. Je kunt dat doen via Twitter, @ikkenniemanddie. Maar we hebben nog veel liever dat je dat doet via ons platform Vriend van de Show. Want daar kun je heel veel berichtjes achterlaten. Dus laat vooral weten wat je hiervan vond. En of je ook lessen hebt getrokken uit deze verhalen over Alison Gopnik en haar manier van opvoeden.
Of je een tuinier of een timmerman bent.
Ben je een tuinier of een timmerman, inderdaad? Dat is
of
de vraag.
Een pergolabouwer. Of een pergolabouwer.
Pergolabouwer.
Dat mag ook.
Ja.
Of gewoon timmerman zonder plan. Precies. Ja, ze heeft ons eigenlijk gedaan. Die heeft eigenlijk nooit iets getekend.
Ik was al lang de aftiteling aan het doen.
Oh, sorry.
Nou goed, dat was hem dus weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Huls, producer Anne Jansen. En natuurlijk op afstand in gedachten er altijd bij Hanneke Hendricks. Nu thans terugfietsende van Ruinerwold naar Bergharen.
Hoop dat ze goed heeft opgeladen.
Met de vlammende pijp. Ja, want misschien als je, Hanneke, als je dit hoort, je bent niet opgeladen. Je kunt gewoon langskomen in Zwolle. Dan stop je je stekkerdoos maar weer in onze...
Er zijn overal vrienden van de show waar Hanneke even kan opladen, denk
exact,
ik.
Exact. Heel veel dank ook aan onze gast Lynn Berger. Dank Lynn voor al je wijze inzichten.
Ja, jullie wel.
En heel graag tot de volgende keer. Als je weer iets leuks gelezen hebt. Om het te vertellen. Zijn we dol op. IJzerwederdienende zijn we er heel snel weer. Met een nieuwe aflevering. We hebben van alles gepland. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Doeg.
Oh, en schoon huis.
Oh ja, super bedankt aan onze sponsor. Helpling.
Ja, ga naar helpling.nl/ikkenniemanddie. En dan komt alles goed.
Krijg je korting.
Ja.
Krijg je korting op een schoonmaker.
Schoon huis.
Minder stress.
Ja. Geen frustratie meer.
Nee, meer tijd voor jezelf. Ja. Ja.
Geen zaagsel.
Geen banaan aan de muur.
Nee.
Nieuwe vriend. Ja, dus je voegt variatie toe.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus het is gewoon hartstikke goed voor je kind.
Ik vind het wel fijner voor de schoonmaker als je kind gewoon ergens anders variatie aan het opnemen was.
Ze hebben net wel geroepen dat ze iedereen moeten ontmoeten, maar...
Zorg dat alle je kinderen thuis zijn als de schoonmaak komt en dat je zelf even naar buiten gaat.
En kijk eens wie het overleven. Ja. Ja. Oké. Okay.
Nou ja, met mij erbij was het minstens zo leuk geweest.